Naar Jeremia hoofdstuk 10 gaan wij vanavond. Waar in het algemeen Israël wordt aangesproken. Hoor het woord dat de Heere tot jullie spreekt, o huis Israëls. Zo zegt de Heere, leer de weg der heidenen niet en ontzet u niet voor de tekenen des hemels, terwijl zich de heidenen voor dezelfde ontzetten. Want de inzettingen der volken zijn ijdelheid. Hoofdstuk 10, nou ja, er staat in mijn Bijbel boven de afgoden en de Heere. Ze worden tegenover elkaar gesteld, alsof je dat met elkaar zou kunnen vergelijken. Ook maar. In elk geval, het volk wordt gewaarschuwd om die weg, dat wil zeggen die gedachten der heidenen, niet te leren. In de Bijbel, zeg ik dan even gauw, zijn weg en gedachten synoniemen, want de weg die een mens gaat, gaat hij hoofdzakelijk in zijn denken. Iemand heeft me eens uitgelegd dat leven in de praktijk is beleving. Niet wat hij doet, maar hoe hij doet. Wat hij ervan meekrijgt, hoe hij het beleeft. Dat is zijn eigenlijke leven. En dat is toch wat anders dan het er gewoonlijk aan de buitenkant uitziet. En zo is het met weg. Weg veronderstelt een route die men gaat. Maar het is een hoge mate synoniem met de wijze van iemands denken. Je vindt in Jesaja 55 die woorden dan ook inderdaad naast elkaar, in dezelfde betekenis, zodat u ziet dat ik het niet verzin. Daar staat in Jesaja 55 vers 7... de goddeloze verlaten zijn weg en de ongerechtige man verlaten zijn gedachten. En dat is uiteraard twee keer hetzelfde. Het woord verlaten wordt in het tweede zinnetje weggelaten. Dat kan. En dus voeren we het in gedachten maar weer even in. En in de eerste zin heet het de goddeloze en in de tweede heet het de ongerechtige. En het lijkt me duidelijk dat dat hetzelfde is. De goddeloze is de ongerechtige, want het is ongerechtig, dat wil zeggen onrechtvaardig, om zich te distancieren van God. Maar er staat, de goddeloze verlaten zijn weg en de ongerechtige verlaten zijn gedachten. Dat is dus hetzelfde, zijn wijze van doen, maar eigenlijk toch in hoge mate zijn wijze van denken. En dan lees ik meteen maar verder. En hij bekeerde zich tot de Heere, zo zal hij zich zijner ontfermen. En hij bekeerde zich tot onze God, want hij vergeeft menigvuldiglijk. Want mijn gedachten zijn niet uw liedergedachten en uw wegen zijn niet mijn wegen, spreekt de Heer. En dan krijg je hetzelfde verschijnsel dus nog een keer. En dat lijkt mij wel voldoende, maar je kan nog een vers verder lezen, vers 9. Want gelijk de hemelen hoger zijn dan de aarde, alzo zijn mijn wegen hoger dan uw wegen en mijn gedachten hoger dan uw liedergedachten. En daarom wordt de goddeloze, de ongerechtige in dit schriftgedeelte opgeroepen om te luisteren naar de Heer, zodat hij kan vertellen wat dan zijn gedachten zijn en wat dan zijn weg is. En dat gebeurt dus inderdaad. En daarna sla ik het weer gauw weg, want nou lees ik in Jeremia 10... leer de weg, vers 2, leer de weg der heidenen niet. Dat wil zeggen, leer de gedachten der heidenen niet, hun wijze van doen. Eigenlijk, dat is het, hun wijze van doen. Misschien wel moet je het breed nemen, dan krijg je gewoon hun cultuur, hun levenswijze. Leer de weg der heidenen niet en ontzet u niet voor de tekenen des hemels, want dat is wat de heidenen doen, die ontzetten zich voor de tekenen des hemels. En er staat er dus achter, hè? Ontzet u niet voor de tekenen des hemels, terwijl zich de heidenen voor dezelfde ontzetten, ondertekenen des hemels. Dat weet u, hè? In Genesis, de eerste bladzijde van de Bijbel, staat dat er tekenen gesteld worden van Gods wegen aan de hemel, de zon, maan en sterren, dat zij zijn tot tekenen, zelfs voortekenen, dat kun je in de vertaling niet zien, maar dat is wel wat het is, voortekenen van iets, omen, een voorteken, ja. Dat ze zijn tot tekenen en tot gezette tijden. En dat houdt in ieder geval in, dat onze tijdrekening daaraan opgehangen wordt. Aan de hemellichamen, dat is ook inderdaad zo. Er is ook niks anders eigenlijk. Nou ja, we hebben nu natuurlijk een kunstmatige atoomklok, dat is oké. Maar het oorspronkelijke tijdrekeningssysteem is natuurlijk gewoon gebaseerd op de omloopbanen, of hoe je dat maar noemen moet. De banen, kun je zeggen, de wegen van de zon, maan en sterren. Vandaar dat er ook in de Bijbel een nieuw jaar gevierd wordt. En ook nieuwe manen trouwens. Ik geloof dat we dat in de komende hoofdstukken nog tegenkomen. Maar goed, maar dat is het dan ook ongeveer wel. Want het idee dat aan die tekenen des hemels de toekomst is af te lezen, dat berust op een misverstand. In de praktijk dikwijls noodlottig misverstand. In elk geval, wat wij er ook van vinden, er staat gewoon, de heidenen ontzetten zich voor die tekenen des hemels. En er staat er tegen, dat wordt Israël gezegd, wordt, doe dat nou maar niet. Vers 3, want de inzettingen der volken zijn ijdelheid. Ledigheid. En dat is het dan. Omdat, kijk, ik zal je wat vertellen. Dat er enige, niet te veel maar denk ik. Nee, ik ga je niet te veel vertellen, maar dat er enige samenhang is tussen wat aan de hemel gebeurt en wat er op aarde gebeurt. Daar ben ik wel van overtuigd. Per slot, het is één schepping. En dat er dus samenhang is tussen hemel en aarde. Ja, wie ben ik om dat te ontdekken? Natuurlijk is er samenhang tussen. Alles op aarde bestaat omdat de hemel bestaat. Want alles op aarde hier buiten is dat, zeg maar, is eigenlijk te beschouwen als een uitwerking, een soort projectie van wat in de hemel is. De strijd op aarde komt in hoge mate voort uit de strijd die in de hemel is. Zo is dat toch. Die dingen hangen samen. En naarmate u en ik ons onderwerpen aan die God in de hemel en aan wat hij doet, heeft dat een uitwerking op onze levens, ook hier op aarde. Ik bedoel, er is niks bijzonders aan. En ik beschouw het ook niet als astrologisch of iets dergelijks. Ik vind het niks bijzonders. Natuurlijk is dat. De hemel en aarde vormen nou eenmaal één geheel. Dus dat hoeft helemaal geen probleem te zijn. Dat zich hier en daar uitdrukt zodanig dat je dat ook die samenhang kunt vinden. En dat er een samenhang is met stand van planeten. Niet sterren, dat is flauwekul. Dat is ook al een misverstand. Maar de samenhang van planeten en wat op aarde gebeurt, dat is ook zo. Maar dat wil nog niet zeggen dat je daaruit dus de toekomst als zodanig kunt voorspellen. Ik moet er meteen bij zeggen dat die samenhang waar ik het over heb dan toch reusachtig gecompliceerd is. Dat wil zeggen, het is niet een exacte wetenschap. Dat is het ook nooit geweest. Ook astrologen hebben dat ook nooit geclaimd. Begrijp me goed, ik ben geen aanhanger van de astrologie, helemaal niet. Maar de lui die ze daarmee bezighouden hebben dat ook nooit werkelijk geclaimd. Maar het komt wel zover dat men zegt, nou, het is gunstig of ongunstig. Zomaar even wachten, het is niet de goede tijd. Kun je beter even uitstellen of nu ben je te laat. Dat kan natuurlijk ook. Zo gaat het in onze levens meestal trouwens, dat heb ik begrepen. Ze zijn meestal te laat. Heb ik van Wim Sonneveld, maar dat doet er nou niet toe. Ik zal het bijpassende lied wel eens citeren. Maar die dingen gebeuren nou eenmaal. Maar het idee dat men hier op aarde aan die hemelse dingen als zodanig volstrekt onderworpen is, in de zin van dat het een mechaniek is, zoals we ons tegenwoordig voorstellen, als een soort van raderwerk. Waarbij al die radertjes nou helemaal geen kant op kunnen. Ze zitten allemaal aan elkaar vast. Dat noemt men de kosmische eenheid en dat soort dingen. Een flauwekul allemaal. Ze hebben ons nog nooit uitgelegd trouwens waartoe heel dat radarwerk dan eigenlijk dient. Ik bedoel, een versnellingsbak, daar kan ik wat mee. Maar of een ouderwetse wekker die je op moet winden met al die wieltjes, dat is nog een beetje te volgen. En het dient nog ergens toe, maar waartoe dat radarwerk dient dan van de kosmos en zo, hebben die jongens die erin geloven mij nog nooit kunnen uitleggen. Maar goed, vinden zij het niet nodig. Ze denken, het zit nou eenmaal en je moet mee en dat, zo is het nou eenmaal. Maar zo is het niet. De Bijbel zegt, de inzettingen der volken zijn ijdelheid, namelijk ledigheid. Men kan er zich wel mee bezighouden, maar het dient geen doel. Nou ja, ik ken mensen die houden zich met dat soort zaken bezig, van tamelijk nabij, maar het dient geen doel. En vanaf enige afstand gezien, en dat is niet mijn mening als gelovige, maar ook een mening van volstrekt ongelovige, we kijken er van afstand naar en zeggen, nou, als het dat dan is, als dat je dan helpen moet door het leven, dan blijkbaar helpt het dus helemaal niet en werkt het de verkeerde kant op. Het maakt mensen namelijk fatalistisch, apathisch. Zo van, wat komen moet, komt toch. En we kunnen er niks tegen doen. En er is zelfs een christelijke variant, onder het citeren van een uitspraak, volstrekt buiten verband, uit Prediker hoofdstuk 1, geloof ik. Zo van, God doet zijn werk en de mens kan er niks aan toe of afdoen. En men past het dan op dat niveau toe. En dan zit men te wachten tot de dingen die komen gaan. En het is zelfs evangelisch. Je wacht hoe de Heer het leiden gaat. Je gaat op je achterste zitten. Dat is een goed woord, toch? Is dat een net woord? Kan ik dat gebruiken voortaan? Ja. Je gaat op je achterste zitten en dan wachten. Dan zullen we wel zien hoe de Heer het leiden gaat. En ik beweer dat als je op je achterste zit, valt er niks te leiden, want het zaakje beweegt niet. En dan valt er ook niet te sturen, zal ik maar zeggen. Ik bedoel, je kan een stuur draaien wat je wil, maar je komt nergens, hè? Dat weet je toch, hè? Nou goed, zo is dat. En dat vind je over heel de wereld. Mensen die zich afhankelijk achten van de kosmische samenhang, dan wel van de goden, dan wel van de sterren. En dus gebeurt het gewoon helemaal niks meer. En men draagt ook geen verantwoordelijkheid meer als er al wat zou gebeuren. Want het komt door de goden, door de sterren of waar het maar van kwam. De tijdgeest. Al die wieltjes die in elkaar, daar kun je niks aan doen. En zo gaan vele mensen door het leven. Wachten tot het afgelopen is. De wekker afloopt. Denk ik dan maar. Maar goed. Maar de Bijbel, de Heer is er rigoureus over. Die zegt gewoon, de inzettingen der volken zijn ijdelheid. En daarna zegt hij, nou ja, het is hout. Want als het gaat over afgoden, vervolgens, nou ja, dit is de meest negatieve manier om het voor te stellen, de meest komische ook. Er staat, het is hout dat men uit het bos gehaakt heeft, dat men het woud gehouden heeft, een werk des werkmeesters, een werk van des werkmeesters handen, met de bijl of een of ander scherp voorwerp. Let op werkmeesters. Dus iemand die ervoor doorgeleerd heeft. Hè? Dat weet u toch. Hè? Eerst worden ze leerling en dan worden ze gezel. En uiteindelijk worden ze dan meester. Dan leveren ze meesterwerk in, heet dat. En dan mogen ze zich meester noemen. Hè? Wat heet het nu? Holzblas Instrumentenmachermeister of zo. Hoe heet die man? Nou goed, laat maar zitten. In Duitsland, een werkmeesters handen, dat is allemaal heel kunstig, maar het is gewoon een stukje hout. En dan komt er iemand die ervoor doorgeleerd heeft. En die komt er met zo'n ding er een beetje aan snijden. En men pronkt het op met zilver en met goud. Want het hout wordt wat versierd, hè? Met zilver en goud, met kostbare dingen. Zij hechten ze met nagelen en met hameren. Daarna wordt zo'n beeld namelijk ergens vastgezet, vastgespijkerd. Ik ga het door het maken van afgodsbeelden. Hè? Dan wordt het vastgespijkerd, want anders valt het misschien om. Staat erachter. Opdat het niet waggelen. Schitterend. Hè? Onthoud je, je moet de dingen goed vastzetten opdat het niet waggelen. Dan weet u dat, hè? Die god die mocht eens omvallen. Dus je neemt een paar spijkers en een hamer en je spijkert je god vast op de schoorsteenmantel, zeg ik altijd. Zoiets. Zij zijn gelijk een palmboom van dicht werk, maar zij kunnen niet spreken. Zij moeten bovendien gedragen worden, want zij kunnen niet gaan. Dat zijn dan goden, hè? Waarvoor men knielt, aan wie men offers brengt, zelfs mensenoffers. Want onder die Baaldienst, die dan nog meest voorkwam, in ieder geval onder Israël, werden inderdaad mensenoffers gebracht, ja. Maar die goden, ze moeten gedragen worden, want zij kunnen niet gaan. Vrees niet voor hen, want zij kunnen geen kwaad doen. Ook is er geen goed doen bij hen. Ze doen namelijk helemaal niets. En dan kun je nog altijd zeggen, baat het niet, het schaadt ook niet. Maar ze doen uiteindelijk dan toch kwaad, hè. Omdat ze de mens richten op volstrekt inhoudsloze, volstrekt nutteloze zaken. Wij hebben zulke schriftgedeelten ook in Jesaja. Dat is ook maar een paar bladzijden hiervoor. In Jesaja 41 eerst, vers 7 lees ik. De werkmeester, let op de meester. De werkmeester versterkte de goudsmid. Die met de hamer glad maakt, versterkt degene die op het aanbeeld slaat. Kortom, er komt nogal wat vakmanschap en ambacht aan te passen. Zeggende van het soldeersel, het is goed. Daarna maak je het vast met nagelen, dat het niet wankelen. Dat wat hetzelfde is als waggelen, dat begrijpt u. Voor de taalkundige onder u, daaruit kun je zien dat de G en die keelklank met die N ervoor, die N, dat verwante letters zijn. En ze zijn allebei ontleend aan de Hebreeuwse ayin. Eigenlijk is dat zo'n keelklank. Maar goed, dat heeft er nog niet mee te maken. Maar dat vind je dan in onze taal alsnog terug, hè. Wankelen of waggelen is gewoon hetzelfde. Nou goed, wordt vastgezet. Dat is dus precies dezelfde gedachte. Maar daarna staat er van hen, zij zullen worden als niet en ze zullen vergaan. En ze zullen worden tot een nietig ding. Dat is in de rest van dit schriftgedeelte. Maar daarna komt Jesaja erop terug in hoofdstuk 44. Vanaf vers 10, wie formeert een god en giet een beeld dat geen nut doet? Waarom zou je dat doen? Ziet, al hun medegenoten zullen beschaamd worden, want de werkmeesters zijn uit de mensen. Dat ze zich altemaal vergaderen, dat ze opstaan, zij zullen verschrikken, zij zullen tezamen beschaamd worden. De ijzersmid maakt een bijl en werkt in de gloed en formeert het met hamers en werkt het in en werkt het met zijn sterke arm. Ook leidt hij honger totdat hij krachteloos wordt. Hij vergeet de schaften, want we hadden toen nog geen vakbonden. Hè? Hij is druk bezig, hij vergeet te eten en te drinken, totdat hij krachteloos wordt. Hij drinkt geen water, totdat hij aanmächtig wordt. Dan weet u dat als je te weinig drinkt, word je aanmächtig. Ja. De timmerman trekt het richtsnoer uit, hij tekent het af met de draad. Hij maakt het effen met de schaven en tekent het met de passer. Hij maakt het naar de beeltenis eensmans. Dan ziet u dat die, dat zijn... Dat is oud, hè? Dat is pak een beetje 2800 jaar geleden. Maar dat doen we vandaag nog net zo, hè? Met een richtsnoer en een pen erin en dan aftekenen en dat soort dingen meer. Het is gewoon ambachtswerk. En zo wordt dan een beeld gemaakt naar de schoonheid van de mens. Dat het in het huis blijven, want het beeld wordt dan in huis gezet. Als hij zich cederen afhaalt, zo neemt hij een cipressenboom of een eik en hij versterkt zich onder de bomen des wouds. Hij plant een olmboom en de regen maakt die groot. En dan is het tijd voor de mens om te verbranden, want hij heeft brandhout nodig. Dus om te stoken, warm bij te zitten. Dan neemt hij daarvan en warmt er zich bij. Ook ontsteekt hij het en bakt er brood bij, dat kan ook nog. Daarboven maakt hij er een gat van. Dat wil zeggen, een deel van het brandhout komt in het vuur en wordt gebruikt om warm bij te zitten of om brood bij te bakken. En een ander deel van het brandhout, ja, het blijft brandhout, maar een ander deel van het brandhout, daar wordt er een beeld van gemaakt, een afgodsbeeld. Het blijft brandhout. En hij buigt zich daarvoor, hij maakt een gesneden beeld van en knielt ervoor neder. Zijn helft brandt hij in het vuur, bij de andere helft ervan eet hij vlees. Hij braadt en gebraadt en hij wordt verzadigd. Ook warmt hij zichzelf en hij zegt, hey, ik ben warm geworden, ik heb het vuur gezien, enzovoorts. En het overige daarvan maakt hij tot een god, tot zijn gesneden beeld. Hij knielt ervoor neder en buigt zich en bidt het aan en zegt, red mij, want gij zijt mijn god. Nou ja, en zo verder. En dat is de afgoderij in de wereld. En begrijp je me goed? Dit gaat letterlijk dan over het figuurzagen, zeg ik altijd dan na gemakshalve, van zo'n afgodsbeeld. Maar u wordt geacht te begrijpen dat het niet alleen maar gaat om zo'n beeld. Ik hoop dat u tenminste weet dat men toch achter zo'n beeld de een of andere godheid dacht. En dat zo'n beeld een beeld was van een god die eveneens bestaat, als er dan toch niet zo'n beeldje gemaakt zou zijn. Dat weet u toch, hè? Ik bedoel dit te zeggen, het maken van zo'n beeld is een metafoor voor het uitdenken van wat wij toch gewoon ook in het Nederlands noemen een godsbeeld. Alleen die beeldjes te maken, dat laat je over aan de werkmeester, de smid en wie het maar waren allemaal. En het maken van het godsbeeld, dat laat je over aan wat Frans heet de grote denkers der mensheid. U weet wel, die gaan achterover zitten met hun achterste inderdaad op de bank. En dan gaan ze zitten uitdenken hoe God eruit zou moeten zien en wat hij zou moeten doen en welke hoedanigheden, welke attributen hij zou moeten hebben. En zo ontwikkelen zij een theologie. En soms passen ze op dezelfde dag de God dan ook nog de namen toe van de God uit de Bijbel. Dat gebeurt ook. Veel. Als je mij vraagt, sommigen hebben het andersom gedaan. Zijn begonnen met de God van de Bijbel en daarna zijn ze op de bank gaan zitten. En hebben ze erover nagedacht en hebben zich een godsbeeld ontwikkeld. En toen hebben ze erover gestemd in die CA en daar zitten wij tot vandaag nu nog mee. Heb je een beetje waar ik het over heb? Het is niet alleen maar het ambachtswerk waarmee men zo'n afgodsbeeld maakt. Sodom waren die mensen in het verleden dan toch ook niet. Nou ja, sommigen wel en zijn dat vandaag ook. Maar in het algemeen, er zat wel degelijk een of andere filosofie achter iets abstracts. Maar niettemin, men dacht zelf één God uit. En dat doet men nog. En als wij over onze God spreken uit de Bijbel, dan zegt iemand anders gewoon, ja, ik denk daar anders over. En ze dichten God eigenschappen toe, volstrekt buiten het geopenbaarde woord van God om. Ze hebben het zelf bedacht en zelf geconstrueerd. En dat godsbeeld wordt in de loop der eeuwen steeds aangepast aan onze omstandigheden uiteraard. Want God moet zich aanpassen aan onze omstandigheden, dat begrijpt u. Daarom stellen wij hem ook steeds op de hoogte van onze omstandigheden, zodat hij een beetje weet waar hij rekening mee moet houden en dat soort dingen meer. En nou ben ik net zo bezig als Jeremia met deze woorden. Het is gewoon een komisch verhaal wat de mens doet. Hij stelt zich boven God en voor zover hij er een nodig heeft, denkt hij er een uit, of hij figuurzaagt er een, of hoe je dat dan maar zegt. Hè? En dat is wat hier beschreven wordt. Natuurlijk steekt er wel wat anders achter. Kijk, een iets serieuzer verhaal, maar serieuzer wordt het in de Bijbel nooit. Iets serieuzer verhaal hebben wij in 1 Korinthe hoofdstuk. Even kijken, 1 Korinthe hoofdstuk. Nou ja, 8 in eerst. 1 Korinthe 8. Waar staat in vers 4. Aangaande dan het eten der dingen die aan de afgoden geofferd zijn, want dan moet je met een afgod, wat doe je? Je offert wat, hè? Dat heet ze offeren. Hè? Heb ik nagekeken in het woordenboek. Offeren wil zeggen iets geven aan iemand die hoog geplaatst is. Bij voorkeur aan God of de goden. Staat in het woordenboek. Hè? Want als ik aan u wat geef, dan heet het niet offeren. Hè? Dan heet het gewoon geven. En daarna wordt het offreren, als plechtig gebeurt. Offreren in het Nederlands. En als het iets met religie te maken heeft, dan heet het offeren. Maar het is allemaal hetzelfde, dat begrijpt u. Hè? En wat doe je aan die God? Je geeft hem wat in de hoop dat je wat wisselgeld krijgt. Je geeft hem iets wat je missen kunt. Of wat je op kunt hoesten. En dan hoop je dat je wat terugkrijgt wat je hard nodig hebt. Dat is het eigenlijk, hè. En soms geef je hem iets wat je helemaal eigenlijk niet missen kan, maar ja. En dan werden zelfs mensen geofferd, hè. Ja, gebeurde in tijden van benauwdheid. God, dat soort dingen. Maar Paulus schrijft hier, aangaande dan het eten aan de dingen die aan de afgoden geofferd zijn, want dat is de vraag dan, mag je iets eten wat aan de afgoden geofferd is? Want dat deden ze dan, hè. Een deel werd verbrand in het vuur en een ander deel at men zelf op. In de zin van, dan hebben wij gemeenschap met de afgod. Met onze God. Hij eet een deel en wij eten het andere deel. Want de maaltijd is een uitbeelding van gemeenschap. Dat is het idee. En het is helemaal niet vreemd. Want het gebeurde onder het oude verbond. Onder de Levitische offers net zo goed. Er werd geofferd aan Jehovah. Een deel ging op het brandofferaltaar. En het andere deel werd gegeten. Het zij door de priesters. Het zij door degene die het offer had aangebracht. Hoe het maar was. Naar allerlei verschillende voorschriften. En dat wil zeggen dat men dan gemeenschap heeft met het altaar. Want zo heet die termen. Maar goed, dat lees ik zo. Want ik blijf even bij 1 Korinthe 8. Aangaande dan het eten de dingen die de afgoden geofferd zijn. Wij weten, dat is meteen het einde van de discussie. Wij weten dat een afgod niets is in de wereld. Of gewoon eigenlijk dat een afgod niet is. Niet bestaat. Dat is wat er gewoon staat. Hoor. Omdat er, of en dat er, geen ander God is dan één. Met een armoedige verwijzing eronder naar het Oude Testament. Want er zijn natuurlijk vele schriftplaatsen die hetzelfde zeggen. Waaronder Jeremia 10, waar we vandaan komen. En dan zegt Paulus, want hoewel er ook zijn die goden genaamd worden, het zijn de hemel, het zijn de aarde, gelijk er vele goden, vele heren zijn, nochtans hebben wij één God. Hebben jullie dat? Eén God. En voor zover er afgoden zijn, ja, dat is zo omdat ze zo genoemd worden. Omdat ze goden genoemd worden. En wij noemen ze dan van de weeromstuit afgoden. Lijkt me duidelijk genoeg. Maar afgoden bestaan niet, staat hier. Behalve dan kennelijk in het denken van degene die die afgoden dienen en als zodanig hebben uitgevonden, dan wel benoemd. En dan worden ze toch realiteit in iemands leven, zo zit dat. Maar het is bedacht. Ik bedoel, afgoden zijn er wel, maar het zit tussen je oortjes, heet dat in modern Nederlands. Hè? En dan sla ik een bladzijde om, dan hebben wij 1 Korinthe 10, vers 18. Kijk eens naar Israël, ziet Israël, dat naar het vlees is. Dat wil zeggen, kijk eens naar het vleeselijk Israël. Want wij zijn het geestelijke Israël, maar goed, dat doe maar weer. Ziet Israël dat naar het vlees is, hebben niet... is de vraag. En het antwoord, ja, dat is duidelijk. Hè? Het is een retorische vraag. Hebben niet degenen die de offeranden eten gemeenschap met het altaar? Die legde ik u net uit. Hè? Men brengt wat naar het altaar, men offert het aan die God, maar daarna neemt men van het altaar weer wat terug. In Hebreeën 13 staat, en die zoek ik met opzet niet op, omdat het een vreselijk ingewikkelde zin is, maar daar staat dat wij een altaar hebben waarvan wij daadwerkelijk eten. maar waarvan degenen die onder de wet willen leven niet kunnen eten. Maar wij eten van het altaar. De overdrachtelijke betekenis daarvan is simpelweg dit. Wij dienen de Heer en wij leven daarna van wat hij ons geeft. Maar het is dezelfde gedachte als in de afgoderij. Men brengt offers aan die afgod. Men dient zo'n afgod en hoopt dan dat die afgod ons dient, dat wil zeggen ons in leven houdt. En het zal duidelijk zijn waar Paulus het over heeft hier in deze Korinthebrieven. Hij roept die Korintiërs op om eindelijk die wereld de wereld te laten en de Heer te dienen. En hij houdt ons in leven. En daarna zegt hij, want daar gaat dit stukje ook over, 1 Korinthe 10, daarna zegt hij dat dat ook uitgebeeld wordt in wat wij het avondmaal noemen. Wij zitten dan weliswaar niet aan een altaar, maar aan één tafel. En aan die tafel is de Heer degene die ons voedsel, dat wil zeggen leven, aanreikt. Dat is de betekenis van het avondmaal. We zitten aan zijn tafel en hebben gemeenschap met elkaar. Maar in die riten van tempeldienst, de tabernakeldienst, en ook in de afgoderij, eet men van een altaar, om zo te zeggen. En dan moet men het eerst zelf aanbrengen. Zo is het onder het oude verbond ook, maar moet het eerst zelf aanbrengen en dan krijg je er wat van terug of zo. Dus hebben niet degenen die de offeranden eten gemeenschap met het altaar, want een gemeenschappelijke maaltijd is de uitbeelding van gemeenschap. Het antwoord op de vraag is logischerwijs, daar hoef je niks voor te weten, maar het antwoord op de vraag is uiteraard, ja, dat is zo. Het wordt geacht bekend te zijn. En daarna zegt hij, wat zeg ik dan, dat een afgod iets is of dat het afgodenoffer iets is? En nu zegt hij, niet wat hij in vers in hoofdstuk 8 zei, dat een afgod niet is. Nu zegt hij, ja, ik zeg, dat hetgeen de heidenen offeren, zij aan de demonen, vertaald met duivelen helaas, maar dat zij aan de demonen offeren en niet aan God. En ik wil niet dat gij met de demonen gemeenschap hebt. Je kunt natuurlijk zeggen, sommigen doen dat, die zeggen, nou, Paulus spreekt zichzelf tegen. In hoofdstuk 8 zegt hij, afgoden bestaan niet. En in hoofdstuk 10 neemt hij ze toch redelijk serieus. Hij zegt, maar er wordt aan geofferd en dat wil ik niet. Terwijl in hoofdstuk 8 zegt hij, is iets aan de afgoden geofferd, niks mee te maken. Die bestaan niet, dus wij trekken ons er niks van aan. En de vraag doet er niet toe. De vraag of we iets zouden eten wat mogen eten. Wat aan de afgoden geofferd is, die vraag doet er niet toe. Wij kennen geen afgoden, afgoden bestaan niet, dus het is gewoon onzin. Heb je dat nog? Later schrijft de apostel aan Timotheus, meen ik, dat hij zegt, nou ja, als je iets onrein acht, dan is het onrein. En hij zegt, zit dus toch tussen je oortjes. Hij zegt, maar ik ben verzekerd dat niets onrein is in zichzelf. Alleen als je het onrein acht, als je het zelf onrein verklaart, ja, dan wordt het voor jou onrein. Maar dan ben je zelf de boel aan het vervuilen. Dus als je zegt dat iets vuil is, heb je het daarmee vuil gemaakt. Voel voor psychologen, maar doe maar weer. Maar ineens in hoofdstuk 10 zegt hij, nee, maar die afgoden bestaan wel. Maar het is niet in tegenspraak. Het punt is gewoon dat voor zover afgoden bestaan, zijn zij demonen. We hebben daar geen goed Nederlands woord voor. En de vertalers hebben hun best gedaan, hebben toen het woord duivel in het meervoud gebruikt. Duivelen. Maar het woord ook in het Nederlands is een demon. Alleen, Paulus zegt, de afgoden zijn demonen, maar eigenlijk ze bestaan niet. Het punt is, demonen bestaan wel degelijk, alleen het zijn geen goden. En andersom, mensen bedenken een godsbeeld, gedragen zich naar zo'n god, dienen als het ware zo'n god, richten hun gedachten op zo'n god. En dan is er altijd wel zo'n demon die denkt, hé, hier is een vacature, de plaats is leeg, want het was ijdelheid, volstrekte leegheid. De plaats is leeg en u weet wat demonen doen als er ergens iets leeg is. Men leest, wat is het, Matthäus 12. Die zegt, hé, het huis is mooi leeg. Ik ben eruit gedonderd, maar nu staat het huis leeg. En het is schoongemaakt, dus nu kom ik terug en neem ik nog 7 anderen mee. Staat dat toch of niet? En als het hart van de mens leeg is en zijn gedachten leeg zijn, loopt hij groot risico dat iemand zegt, een van die demonen, want er zijn er nogal veel van, legio, als je het mij vraagt, er is altijd wel een die denkt, hey, dat is in ieder geval het risico dat men dan loopt. En als men een god uitvindt, is er altijd wel een of andere demon die zich dat laat welgevallen. En als er dan van zo'n god wat actie verwacht wordt, althans dat hij er is, een teken van zijn aanwezigheid, is zo'n demon bij gelegenheid wel eens bereid, als hij de mogelijkheid tenminste ertoe ziet, om ook inderdaad tekenen van aanwezigheid te geven. En wij noemen dat paranormale verschijnselen. Hebben u dat nog? Maar ik wil er niet op ingaan, want het is te ver buiten dit onderwerp. Maar u hoeft het van mij niet aan te nemen, nee. Maar voor zover ik het weet, en uit de Bijbel weet, demonen, dat zijn inderdaad geesten. Ze hebben niet een fysiek lichaam. Het zijn geesten. Het is dus iemand, hè, zo'n demon. Het is toch iemand. Maar het zijn geesten en ze zijn van de allerlaagste soort. En volgens de Bijbel zijn het niet alleen geesten, het zijn allemaal per definitie boze geesten. Vandaar dat je het Nieuwe Testament met name leest over lui die bezeten zijn of waren door een boze geest. En heel dikwijls wordt de term afgewisseld met het woord demon in het Grieks. En dan staat er in de Statenvertaling duivel. U weet, want er staat er, ik citeer het altijd kort voor het gemak, dan staat er iets als, die of die was door een duivel bezeten en de Heer Jezus dreef de boze geest uit. Of andersom, iemand is bezeten door een boze geest of boze geesten en de Heer drijft de duivelen uit. Dit wat alleen wat betekent als dus een demon hetzelfde is als een boze geest, en dat is zo. Niet volgens de Grieken, maar wel volgens de Bijbel. Hebben u dat nog? Maar goden zijn het niet. Op geen enkele wijze. Nou goed. Dan maar weer terug naar Jeremia 10. Men maakt dus een uitbeelding van een eventuele godheid. En dat zo'n zogenaamde godheid bij gelegenheid zich manifesteert op wat wij noemen paranormale wijze. Ja, dat komt bij gelegenheid wel voor, maar het zijn geen goden. En er staat ook uitdrukkelijk, zij kunnen niet spreken in Jeremia 10 vers 5. Zij moeten gedragen worden, zo is het ook inderdaad. Ze moeten gemanipuleerd worden, ze moeten opgeroepen worden. Ze doen nooit eens wat uit zichzelf. Ze spreken ook nooit uit zichzelf, demonen ook niet trouwens hoor. Gaat niet zomaar. Er moet dan toch wel wat gelegenheid voor gegeven worden. Ze doen geen kwaad, ze doen ook geen goed. Ze zijn niet met God te vergelijken. En dat is wat er staat in vervolgens vers 6 van Jeremia 10. Het staat wat zwak vertaald als u mij vraagt. Maar goed, er staat omdat niemand u gelijk is, o Heere. Er zijn niet andere goden. Deze demonen, en soms zijn het zelfs geen demonen, al blijft het alleen bij die beeldjes die ze maken, hè? Die voorwerpen, die zijn geen goden en zijn dus ook niet te vergelijken met Jehovah. Omdat niemand u gelijk is, o Heere, zo zijt gij groot en groot is uw naam in mogendheid. Dat wil zeggen in vermogen, in kracht dus, hè? Wie zou u niet vrezen, gij koning der volkeren, koning der heidenen, het idee is gewoon koning van de volkeren in het algemeen. Want Jehovah is niet maar de koning, om zo te zeggen, of de God van Israël. Dan zijn de dingen eigenlijk omgedraaid. Weet u nog, de oorspronkelijke roeping van Israël wordt onder andere officieel beschreven in Exodus 19. Dat is ter gelegenheid van de wetgeving. En dan heet het, Dat de heer zegt, ik heb u, wanneer gij mijn stem zult gehoorzaam zijn naar alles wat ik u heden gebieden, zo zijt gij mij een uitverkoren volk. Dat wil zeggen, een koninklijk priesterlijk volk, een heilig volk, een verkregen volk, bij ten eigendom enzovoort. Maar er staat bij, want de ganse aarde is mijn, zegt de heer. Hij zegt, ik kan jullie aanstellen als mijn specifieke volk, omdat alle volken van mij zijn. Hij is de hoofd niet alleen van Israël, maar van heel de mensheid. Alleen God zou zich manifesteren via dat ene volk. Ik zeg altijd gemakshalve, God nam uit die hele verzameling volken er één en ze, en jullie stel ik nu aan in het ambt van priester. En in het ambt van koning. En dat betekent in de praktijk dat alle verkeer tussen de volkeren en de Heere God loopt via Israël. Dat wil zeggen, als God wat te openbaren heeft, bekend te maken heeft, gaat het via Israël. Of via een Israëliet, maar dat is dan ook altijd nog via Israël. Want het is het koninklijk priesterlijk volk. En doordat het gesteld wordt tussen God en de overige volkeren, heet het dus ook een volk van eerstgeborenen. De zoon, enzovoorts. En daarmee wordt de Heere zelf in ieder geval de nationale God van Israël. Dat God, God is van alle volkeren, dat doet daar niks aan af. Dat blijft gewoon zo bestaan. Het is dan ook zo dat in deze dagen van Jeremia, dat wil zeggen de dagen waarin een einde kwam, eerst aan het huis Israëls en daarna aan het huis van Juda, in die dagen vinden wij ook de naam Heere der Heerscharen, Jehovah Zebaot, in gebruik. Van oudsher vind je dit niet, maar in deze dagen vind je dat wel. En daarin zegt de Heer dat hij de Heere der Heerscharen is. Dat wil zeggen, de Heer van alle volkeren. En hij dreigt er ook mee, want hij zegt, ik zal de volkeren oproepen om jullie te oordelen. En andersom, ik zal jullie oordelen en je brengen onder alle volkeren. Dat kan ik doen, want die andere volkeren zijn ook voor mij. En dat is wat hij doet. In het Nieuwe Testament staat, is God een God der Joden alleen? Of ook der heidenen? Ik meen dat het Romeinen 3 is. En het antwoord is, ja, hij is ook een God der heidenen, want er is maar één God. Volgens de klassieke en ook bijbelse, Joodse of Israëlitische geloofsbelijdenis, namelijk, hoor Israël, hoor, de Heere onze God is één. Eén God. En Paulus vraagt dus, min of meer aan de Joden, is God een God de Joden alleen? Het antwoord is nee, want er is maar één God, dus dan is hij ook God van de heidenen. En dat heet dan Heere der Heerscharen. Wie zou u niet vrezen, vers 7, gij koning der heidenen, want het komt u toe, omdat toch onder alle wijzen der heidenen en in een ganse koninkrijk niemand aan u gelijk is. Hier wordt verwezen naar de wijzen der heidenen. Dat zouden personen kunnen zijn, maar het zou weer kunnen slaan op de wegen en gedachten, de wijze van doen van de heidenen. Eigenlijk zijn dat ook niet twee verschillende dingen, maar is dat ook maar één ding. Maar in de gedachten van de heidenen in het algemeen, zijn de goden die zij dienen ook niet de God, de God van hemel en aarde, om zo te zeggen. U weet hoe dat is, hè? De heidenen hebben een God van zus en een God van zo en een God voor dit en een God voor dat. Aan Rooms-Katholiek hoef je dat niet uit te leggen, want die hebben een variant daarop. Die hebben een heilige voor dit en een heilige voor dat en een heilige voor zus en zo. Wat het maar was allemaal. Een hele sante kraam heet dat. Een kraam, een verzameling, een hele bundel. Met de sante en de sinten. Hè? Ze hebben een verzameling heiligen, dat heet sante kraam, ja. En die hebben, maar dat hebben ze, de Rooms-Katholieken hebben dat feitelijk overgenomen van de Romeinen. En die hebben het weer overgenomen van de Grieken. En de Grieken hebben het weer overgenomen van de Egyptenaren. En nou, verder terug hoef ik ook niet te gaan. Maar een heilige, een god voor dit en een god voor dat. Een god voor de vruchtbaarheid en een god voor de oorlog. En een god voor de vrede en een god voor de tweedracht. En een god voor de... Wat zei ik? God voor de tweedracht. Eris. En de god van de liefde, dat is Eros. In de praktijk wordt hij ervan verdacht dezelfde god te zijn. Eros en Eris. Nee, zuster, als liefde ontstaat, ontstaat er ook tweedracht. Maar die laat ik maar aan de grote denkers der mensheid over om dat uit te leggen. Maar goed, ze hebben overal een god voor. Een god, god voor de zomer en een god voor de winter. En weet je veel wat. Een god voor het weekend, wat het maar was. Een god voor de zeevarenden, dat is ook bekend altijd. Hè. Noem maar op. En je hebt een god van de regen, pluvius. En je hebt een god van de drank, bacchus. En je hebt noem nog eens wat. Hè? Van de god is, weet ik niet. Maar of die al tot god is uitgeroepen, weet ik niet. Je hebt wel de verschillende muzen heb je in ieder geval ook. Ja? Nou, noem maar op van alles wat. Maar een god als schepper van hemel en aarde. Binnen de Griekse santenkraam kom je niet hoger uit dan Zeus. En daarna wordt ons geleerd dat ja, voordat Zeus eigenlijk aan de macht was, was er nog wat anders. Maar dan wordt het heel vaag hoor. Dan wordt het een god die heette Chaos en een god die heette Kosmos. En die hadden ruzie met elkaar. En toen heeft een of andere grote denker dat uitgedacht. De strijd en nou ja, enzovoort. Hè. En het is nooit helemaal goed gekomen met Kosmos en Chaos. Dat is het eigenlijk. En sindsdien moeten we het doen met Zeus. Is Zeus te vergelijken met de heren? Nee, dus Zeus is te vergelijken beter met de duivel eigenlijk. He? Maar die wordt niet geacht schepper van hemel en aarde. Dat bestaat gewoon niet. Daar komt men niet op. Er is er maar één die geacht wordt de schepper te zijn van hemel en aarde. Dat is Jehovah zelf. Die dan zich noemt de God van Israël. Sinds hij Israël heeft uitverkoren tot een volk hem ten eigendom. Een koninklijk priesterlijk volk. Maar raad eens wat, dat volk wil niet. En dat is wat in deze hoofdstukken beschreven wordt. Het volk wil niet. Maar men zou die God vrezen. De koning der heidenen. Want er is onder de heidenen in hun ganse koninkrijk niemand er nu gelijk. Het is merkwaardig dat zelfs zogenaamd, moet je horen, zogenaamd, of het op Urk ook is, weet ik niet, maar dat zogenaamd christelijke theologen met op grond van, want ze gebruiken de bijbelteksten voor, op grond van bijbelteksten beweren dat Jehovah oorspronkelijk ook maar de een of andere Edomitische plaatselijke godheid was. En toen hebben de Israëlieten die god opgedaan, onderweg naar Canaan, en hem verklaard tot hun nationale god, en daarna geschriften aangeweid, en dat is dan de Bijbel. En in de loop der tijd is dat godsbeeld ontwikkeld. En daar zijn ze nu nog mee bezig, die mensen die ons dit vertellen. Het is een evolutiegedachte die erachter steekt. Ook de theologie ontwikkelt zich en uiteindelijk is men gekomen tot de filosofie, want dat is het natuurlijk toch, van er is maar één God. En monotheïsme wordt dus door de monotheïsten beschouwd als het toppunt van de ontwikkeling van de theologie. Hebben we die nog? Nee, dat is serieus, het is bloedserieus wat ik nu zeg. Zo ziet men dat. Hoe komt men daarbij? Nou ja, omdat men niet gelooft in een god die schepper is van hemel en aarde. Dat wil men gewoon niet. Want dan is men automatisch aan die god onderworpen. Makkelijk zat. En voor zover ze een bijbeltekst nodig hebben om zich daarna alsnog christelijk te kunnen blijven noemen, hebben ze die uit Jesaja, is het 63? Wie is het die van Edom komt? En de vraag beantwoorden ze niet, want dat is duidelijk, dat is de Heer zelf. En ze draaien hem om en zeggen, hé, waar kwam de Heer eigenlijk vandaan? Van Edom? Wat ligt er in het gebied van Edom? Nou, daar had je die woestijn waar Israël doortrok. En ze hebben die god daar ontmoet onder de Edomieten, Amalekieten, Midianieten, wie het maar waren. En ze hebben die god hebben ze meegenomen naar het beloofde land. Wie is het die van Edom komt? Eén tekst wat weinig. Habakuk 3. Zeg ik dat goed? 2. Habakuk 3. God kwam van Teman, de heilige van het gebergte Paran. Dat is in Edom. Dus staat er nog een keer. Want hen ontgaat het volkomen dat het profetisch is over de wederkomst van Christus, die eerst zich bekend maakt in Edom, in Petra, en van daaruit inderdaad zijn gelovig overblijfsel zal brengen alsnog naar het beloofde land. Dat zien ze er niet in. Daar zijn ze te geleerd voor, om eenvoudig te kunnen begrijpen wat er echt staat. Nou ja, dat meen ik ook hoor. Maar hè. En iedereen weet, Allah, dat is de God van de Mohammedanen. Maar wij die geen moslim zijn, ons wordt geleerd dat die Allah een plaatselijke God was. Van die stam waar Mohammed deel van uitmaakte. En hij is een plaatselijke stamgod, want al die stammen hadden andere goden. Hij heeft die plaatselijke God ontwikkeld tot de ene almachtige God. En heeft dat gedaan door iets uit te denken enerzijds, waarschijnlijk ook trouwens door demonie. Want er steekt denk ik ook gewoon een demon achter. Dat is personeel van de duivel. En een goed middel altijd voor de verspreiding van religie is altijd geweest het zwaard. En met het zwaard is het Mohammedanisme dan ook veel sneller over de wereld gebracht dan door de prediking van het woord van God, het christendom. Maar het is niet te vergelijken. God is die schepper van hemel en aarde. Het is niet voor niks dat... Kijk, wij geloven dat, dus wij denken, ja, oké, dit weet ik wel, dat weet ik wel. Ja, maar het is niet voor niks dat het in de Bijbel staat, hè. Het is niet zomaar een of andere engel, beschermengel. Hoe noemen ze dat tegenwoordig toch? Die zogenaamde spiritualisten, die hebben een leidengel, hebben ze het vertaald, geloof ik. Een leidengel of zo is, hè. Een lead angel of leading angel. Die hebben zo hun persoonlijke engel. En af en toe vragen ze die wat. En soms zien ze die ook, zeggen ze. Nee, dat is modern. Dat is een menging van boeddhisme, hindoeïsme en nog wat met mystieke dingen enzovoort. En Rooms-Katholicisme. Het verhaal van de beschermengel. Weet u wel? En die hebben dus zo'n leidengel, hè, die dan af en toe wat influistert. En horen ze stemmen en dan spreekt die engel enzovoorts. Zeg maar. Maar God is niet zo iemand. Is daar helemaal niet mee te vergelijken. Ik denk dat je altijd in die omstandigheden met demonen te maken hebt. Zo werken die. Veel meer kunnen ze ook niet. Maar God, de Heere God, is daar niet mee te vergelijken. Hij is de schepper van hemel en aarde. En hij is de enige. Buiten hem is niemand. Dat staat er ook gewoon. En toen hebben ze alsnog in Nicea uitgevonden dat het er 3 waren. Dus als ik nou van deze kant binnenkom, klinkt het heel beroerd, hè? Ja, maar het is wel zo natuurlijk. En daarna heeft men uitgevonden dat je ook in, ik geloof in bepaalde hindoegebieden, hebben ze ook een 3-eenheid naast elkaar. Dat is niks bijzonders hoor, want men heeft altijd uitgevonden dat 3 staat voor de nog. Onzienlijke dingen, dat is 3. Dat klopt ook, dat is ook zo. En dus moeten ze nodig 3 goden hebben. Verzinnen ze maar. Nou, dat doen ze dus, hè, de grote denkers. Van de mensheid verzinnen dat dan, hè. Ja. Maar wie zou u niet vrezen, staat er. Want er is niemand, u gelijk. Vers 8. In één ding zijn zij toch onvernuftig en zot. Een hout is een onderwijs der ijdelheden. Dat wil zeggen, ze zijn onvernuftig en zot. Ze leren niks. Als je een beetje achterom zou kijken, maar u weet hoe het is met geschiedenis. Geschiedenis herhaalt zich, dat is mooi. Want een van de grondslagen van de didactiek is herhaling. Van het onderwijs, hè? Herhaling, steeds hetzelfde. En dan iets uitbreiden of anders zeggen, maar herhaling. Nou, de geschiedenis herhaalt zich, dat weet u, liefst waar, serpent. Dat is mooi, dan kan je er wat van leren. Maar de andere uitdrukking is, de geschiedenis leert ons dat de geschiedenis ons niks leert. We vergeten wat achter is. We hebben voor dat doel ook de evolutieleer uitgevonden. Zo van wat vroeger was het niet belangrijk. En dus zijn er een heleboel mensen die wetenschappelijke wijze het verleden onderzoeken om daarmee aan te tonen dat het volstrekt onbelangrijk is, want dat is de conclusie van het verhaal. Wat heb je dat nog? Mens is gek. Staat hier ook. Mens leert er ook niks van. Wat hebben die golden, de volkeren, de mensen gebracht? Alleen maar ellende. Wat is de geschiedenis van de mensheid? Ook alleen maar ellende. En ik kan het nooit nalaten te zeggen, en dat is dus wat je vindt uit de oudheid. Hoofdzakelijk, bijna uitsluitend, scherven. Als je dan een beetje denker bent, denk ik altijd, dan zou je dat toch wat moeten zeggen. Hè? Scherven, wat blijft er van het menselijk bestaan over? Scherven, wat blijft er uiteindelijk van heel deze schepping over? Scherven, stof zijt gij en tot stof zult gij wederkeren. En dat is niet de eindconclusie van de Bijbel. Dat staat gewoon helemaal aan het begin, dan weet je dat vast. Die de conclusie die men na lang nadenken en op de bank zitten dus bedacht heeft. Maar het staat gewoon op voorhand. Zo simpel zijn die dingen. Dat staat hier dus. Hè. In één ding zijn ze toch onvernuftig en zot. Een hout is een onderwijs der ijdelheden. Dat wil zeggen, die goden die men dan zelf maakt. Hè. Uitgerekt zilver, dat betekent gewoon gesmeed of gewalst zilver, wordt van Tarsis gebracht, dat wil zeggen van een heel eind weg. Tarsis, dat weet u, hè. Wij kennen in de Bijbel de schepen van Tarsis. Tarsis is... Nou ja, er zijn een heleboel die moesten promoveren, hebben wat anders bedacht. Maar Tarsis kennen wij nog als Tartessus. Dat ligt aan de Atlantische kust van Spanje. Dat wil zeggen, vanuit de Middellandse Zee vaar je naar buiten door de zuilen van Hercules, bijgenaamd de Straat van Gibraltar. En dan rechts om de hoek meteen ongeveer, daar ligt Tarsis. En in de oudheid heeft men het over Tarsis, maar het is een eufemisme voor al wat nog verder weg ligt. Daarom heet het schepen van Tarsis. Omdat ze naar Tarsis voeren, ja, was dan wat te halen? Nou, er zal vast wel wat te halen zijn. Nieuwe haring, zin, of weet ik veel. Zullen er ook wel gevist hebben, maar natuurlijk is er wel wat te halen. Maar de hele clue is dat het een eufemisme is voor wat daarachter ligt. Nog verder, rechts om de hoek, dat wil zeggen de Europese kusten, en links om de Afrikaanse kusten, en rechtdoor de Azoren, en nog verder rechtdoor de Amerika's, en dat soort dingen meer. Men leest Collins. Maar, hè? Tja, staat er allemaal in. Uitgebreid, hoe dat zit. En hoe groot die schepen waren. En wat ze er dus mee gedaan hebben. Huh? Nou ja. Nee, dat zit de moeite waard. Uitgerekt zilver wordt van Tarsis gebracht. Dat wil zeggen, niet maar van Tarsis, maar van nog veel verder weg. Dat is het idee. En goud van Ufas. Dat is niet naar het westen, maar ergens naar het zuiden. De Rode Zee uit en dan verder naar beneden. En waar het dan maar was, want dat weten ze niet zeker. Goud van Ufas. Ik heb altijd de indruk... Voor zover ik er iets serieuze gedachten bij heb en het heb nagezocht, kom ik nooit anders uit dan in Zuid-Afrika. Nou ja, Rhodesië, of hoe heet het tegenwoordig? Zimbabwe. Wel, goud van Ufas. Hetzelfde als Ofir trouwens, alleen de laatste letter van het woord is dan anders. Maar daar ga ik helemaal nou niet op in. De gedachte hier is, men haalt het van verre. En dan wordt het een werk des werkmeesters en van de handen des goudsmids. En het wordt versierd met hemelsblauw en purper, want dat zijn de hemelse kleuren. Dat wil zeggen de mystieke kleuren van het ongrijpbare, geestelijke dingen. Daarom heb je blauw op aarde nauwelijks in de natuur. Maar aan de hemel, als het fatsoenlijk weer is tenminste, wat zelden voorkomt hier, maar als het fatsoenlijk weer is, dan is de hele hemel blauw. Blauw is hemelsblauw. Ook in de Bijbel is blauw hemelsblauw. een hemelse kleur en purper bestaat voor minstens de helft uit blauw. Dus het zijn mystieke kleuren. Hemelsblauw en purper is hun kleding en werk der wijzen zijn zij al tezamen. Die poppen worden fraai aangekleed en ze moeten indruk maken en ze moeten kostbaar zijn, want ze zijn goden. Het materiaal wordt van ver gehaald. Is het dan mooi? Ja, soms vinden ze nog wat van dat spul. En dan wordt het in een museum gezet. En dan verdienen ze er alsnog geld aan die goden. Want ja, als toerist moet je er gewoonlijk wel voor betalen om het te mogen gaan bekijken natuurlijk. Hè? Maar vooruit. Maar Festien, maar de Heere God is de waarheid. En dat is heel wat anders. Dan hebben we het helemaal niet over stoffelijke dingen en ook niet over dingen die mensen in elkaar gezet hebben of van verre gehaald hebben. Trouwens, Mozes had het er al over, dat je het niet ver hoefde te halen. Je hoefde niet in de hemel op te klimmen, je hoefde niet naar de bodem of overzijde van de zee, bodem of over de andere kant van de zee, te varen om het vandaar te halen, suggererend dat men toch zoiets probeerde. Maar zo'n moeilijke opgave was het niet, hè? Het was dichtbij, zei Mozes. Het is gewoon het woord. En het zou zijn in je hart. De Heere God is de waarheid. Hij is de levende God. Dat wil zeggen, die God die niet alleen maar bestaat, maar die actief iets doet, hè? Dat is levende God, hè? Hij doet iets. Hij is actief. Hij is nogal levendig, ja. De Duitsers vertalen het trouwens ook zo. Lebendig. Hè? Hij is de levende God en een eeuwig koning, dat wil zeggen een universeel koning, onbegrensd, niet alleen in tijd, maar ook in ruimte, want dat is ook de betekenis van eeuwig, over heel de schepping. Van zijn verbolgenheid beeft de aarde en de heidenen kunnen zijn gramschap niet dragen. Dat is een dreigement, eigenlijk. Zo van, als je aan de stok krijgt met die God, dan ben je nog niet gelukkig. Ook nog niet jarig. En de kans is groot dat je dat ook nooit meer wordt. En dat is de strekking van het hoofdstuk, uiteraard. En dan komt er een parenthese, een tussenzin. Aldus zult gij lieden tot hen zeggen, de goden die de hemel en de aarde niet gemaakt hebben, zullen vergaan van de aarde en van onder deze hemel. Al die zogenaamde goden zullen verdwijnen. En daarna gaat de hoofdgedachte gewoon weer verder, want vers 12 sluit gewoon aan op vers 10. En gaat verder over de Heere God, die de waarheid is, de levende God, die eeuwige koning. Vers 12, die de aarde gemaakt heeft door zijn kracht, die de wereld bereid heeft door zijn wijsheid. Dat thema, dat vind je met name in de eerste hoofdstukken van het boek Spreuken. Schepping gemaakt door de wijsheid Gods. En die de hemel uitgebreid heeft door zijn verstand. Want de hemelen zijn uitgebreid geworden. Dat gaat over de twee hemelen die deel uitmaken van de schepping, weet u wel. Want de hemel is immers het uitspansel. Dus dat wat uitgebreid wordt, uitgespannen wordt. Dus die de hemel uitgebreid heeft door zijn verstand, synoniem met wijsheid, staat dus eigenlijk twee keer hetzelfde, die de wereld en de hemel gemaakt heeft, bereid heeft, door zijn wijsheid, namelijk door zijn verstand, als hij zijn stem geeft, maar hij heeft aarde en hemel gemaakt door zijn stem, want hij sprak gewoon, hè. Zijn kracht die hier genoemd wordt in vers 12, die de aarde gemaakt heeft door zijn kracht. Zijn kracht komt tot uitdrukking in zijn woord. En zijn woord is kracht. Zo staat het zelfs letterlijk bij gelegenheid in de Bijbel. En als hij zijn stem geeft, dan gebeurt er wat. Zo is er een gedruis van wateren in de hemel en hij doet de dampen opklimmen van het einde der aarde. Hij maakt de bliksemen met de regen en doet de wind voortkomen uit zijn schatkameren. Het idee is, dat is ook een komisch idee trouwens, in onze dagen. Hier wordt gesproken over beersinvloeden. Klimaat heet dat tegenwoordig. En de aardigheid is dat die is daar, dat het klimaat, daar heeft de mens dus totaal geen invloed op. Het is wat God gemaakt heeft. Of u dat dagelijks bijhoudt en stuurt, waag ik te betwijfelen. Maar dat het zich onttrekt aan de macht van de mens is duidelijk. En men zou de kracht daarvan, van dat klimaat om zo te zeggen, nou, zou men niet onderschatten. Ik bedoel, als één keer de storm losbarst, zal ik maar zeggen, dan geldt voor de mens maar één ding, berg je. Ja, nou, dat is waar het over gaat. Zijn goddelijke krachten, afgezien daarvan, regen wordt beschouwd op zijn minst als een uitbeelding van God die spreekt, die zijn woord brengt. Want regen is een beeld van het woord van God in het algemeen en van zegeningen die God geeft in het bijzonder. En iets als donder en bliksem, ja, er zijn zoveel schriftgedeelten waarin donder en bliksem beschouwd worden als uitbeelding van het spreken van God. Het zijn metaforen. Maar ja, u weet wat de mens gedaan heeft. Die heeft weer een god van de donder uitgevonden. Enzovoort. Als het onweert, dan rijdt Donar in zijn wagen. En, wat het maar was allemaal. Heeft het allemaal naar beneden gehaald. Maar het wordt dan gewoon toegeschreven. Met een verwijzing naar psalm 135. Maar er zijn er veel meer van die psalmen die daar over spreken. En die vanuit deze beschrijvingen spreken over de almacht van God. Vers 14. Ieder mens is onvernuftig geworden. En ieder mens is onvernuftig geworden. De herhaling van dat woord uit vers 8. In één ding zijn ze toch onvernuftig. En ieder mens is onvernuftig geworden. Ze hebben zich namelijk bezig gehouden met afgoderij en zelf hun eigen goden gecreëerd. En ieder mens is onvernuftig geworden, zodat hij geen wetenschap heeft. En dus inderdaad de Heere God en daarmee de waarheid niet kent. En zolang men zijn eigen goden maakt, zal men de waarheid nooit kennen. Heeft geen wetenschap. En ieder goudsmid is beschaamd van het gesneden beeld, want zijn gegoten beeld is leugen. Dat wil zeggen, niet alleen de luiden die goden uitdenken zijn leugenaars, maar ook degene die die goden dan vorm moeten geven van brandhout en waar het maar van was, en van goud van Ophir en zilver van Tarsus. Ze creëren leugen. Er is geen geest in hen, in de zin van er is geen verstand in hen. Want dat kan het woord geest ook nog betekenen. Hè? Er is geen vernuft in hen, tegenover het onvernuft aan het begin van het vers. Ijdelheid zijn zij, een werk van verleidingen, ledigheid, zinloosheid. En ten tijde hunner bezoeking zullen zij vergaan. De tijd van de bezoeking is altijd de tijd van het oordelen, de tijd van de afrekening. U weet wel, dan krijg je bezoek van de belastinginspecteur of van wie je maar bezoek krijgt. Of van de deurwaarder, of van weet je veel wat. Hè? Ten tijde hunne bezoeking zullen zij vergaan. Jacobs deel is niet gelijk die, want hiervoor ging het over die volkeren immers. Jacobs deel, dat is dus Israël. Jacobs deel is niet gelijk die, want hij, de Heere God, is de formeerder van alles. En Israël, nog een keer, God is de formeerder van alles. En meer specifiek Israël, als synoniem voor Jacob. Het gaat om het volk als zodanig. Israël is de roede zijner erfenis. Dat woord vertaald met roede is het normale woord dat vertaald wordt met stam. In de zin van een volkstam. Als het gaat om de stammen Israëls, dan wordt dit woord gebruikt. Roede. Het is trouwens ook het normale woord voor scepter. Want een scepter is ook een roede. Ik blader in de gauwigheid even, zo voor de aardigheid ook, naar Genesis 49. Want in Genesis 49 lezen wij in vers 16, Genesis 49, vers 16. Dan, dat is een van de stammen van Israël, maar het staat erbij, daarom lees ik hem even. Dan zal zijn volk richten als een der stammen van Israël. Dat is dit woord, wat dan in Jeremia 10 vertaald is met roede. Maar een paar versen eerder, in vers 10 van Genesis 49, staat ook hetzelfde woord en is daar vertaald met scepter. En hoe weten we of het een scepter moet zijn of een stam? Het antwoord is altijd hetzelfde. Het antwoord is uit de context, uit het verband waarin het woord gebruikt wordt. Dat het in vers 10 gaat over een scepter, dat blijkt uit die termen van nog de wetgever van tussen zijn voeten. Want het woord wetgever is een van de synoniemen voor de koning. In de Bijbel komt vaker voor. Zoek het woord wetgever maar op, dan zul je dat zien. Het gaat over koningschap. En dus heeft men het met scepter vertaald. En zo wordt het ook algemeen geïnterpreteerd. En in vers 16, ja, dan is één van de stammen van Israël in een speciale positie die dan hier beschreven wordt. Maar het punt is dat in Jeremia 10 heel Israël genoemd wordt één roede, één stam, een volk namelijk, een volksgroep, maar daarmee eigenlijk ook een koninklijk volk. In de zin van Israël is de scepter zijner erfenis. Dat kun je rustig zo zeggen, omdat de naam Israël nou eenmaal betekent dat het volk zou heersen met God. Dat is een van de vertalingen van de naam Israël. En los daarvan, er staat gewoon zwart op wit dat Israël een koninklijk volk is. En daarna staat er ook, nog in Daniël 2 dat in verband met het Messiaanse Rijk staat er: het koninkrijk zal aan geen ander volk worden overgelaten. Dat wil zeggen, je had het hier ook met scepter kunnen vertalen. En daarna staat er de roede of scepter zijner erfenis. Voor zover ik het begrijp, zou je dat zijner niet vertalen met van zijn. Dat betekent namelijk niks. De scepter van zijn erfenis. Die tweede naamvalsvorm, want dat is het, de genitivus, die zijn er, dat zijn er. Die tweede naamvalsvorm, die kan een heleboel verschillende betekenissen hebben. En dan is de vraag, hoe weet je welke betekenis het heeft? En het antwoord is uit de context. Ik bedoel, het koninkrijk der hemelen is niet het koninkrijk in de hemelen. Lees het maar na in de Bijbel. Koninkrijk der hemelen, dus dat koninkrijk dat uit de hemel afkomstig is en op de aarde gevestigd zal worden. Behalve bij de Rooms-Katholieken die het lezen als het hemelrijk. Ja, die lezen het hemelrijk. Maar het koninkrijk der hemelen betekent niet hemelrijk. Hoewel het dat zou kunnen betekenen, maar in het verband waarin het staat niet. Het is het koninkrijk dat uit de hemelen afkomstig is en in dat geval heet het een genitivus van oorsprong. Dat kan. En hier en in vele andere plaatsen heeft die genitivus gewoon alleen maar de functie om twee woorden aan elkaar te koppelen omdat ze hetzelfde aanduiden. En ik denk dat het hier zo is, namelijk de roede zijner erfenis betekent gewoon de roede namelijk zijn erfenis. Dat wil zeggen, Israël is de erfenis des Heren, Israël is de scepter des Heren en een scepter is een roede, een veredelde, maar het is nog steeds gewoon een stok en de bedoeling is dat ermee geslagen wordt en gestuurd wordt, gecontroleerd wordt, de ezel gedreven wordt en wat het allemaal maar is. Men leest Psalm 2... Gij zult hen in stukken slaan met een ijzeren. Toen moesten de vertalers ook nadenken. Roede hebben ze ervan gemaakt, want dat doe je met een roede. Maar je had het ook met scepter kunnen vertalen. Het gaat erom dat de Heer met geweld zijn koninkrijk zal vestigen. En zo verder. En de Heer zal de volkeren aan zich onderwerpen via en door de werktuigen zijner gramschap. Heet het bij gelegenheid enige malen in de Bijbel. Dat is gewoon Israël. De werktuigen zijn er van gramschap. Hij zal zich van Israël bedienen om zijn koninkrijk te vestigen. Niet alleen dat, hij zou zich trouwens ook van de gemeente bedienen voor dat doel. En zo staat het ook in de schrift. Maar wat we moeten begrijpen hier gewoon is dat Roede zijn erfenis gewoon betekent Roede en zijn erfenis, of namelijk zijn erfenis. Want Israël is het deel, de erfenis des Heren, maar het is tegelijkertijd de stok waarmee je de honden zal slaan, of hoe zeggen ze iets? De scepter waardoor, de kracht waardoor hij regeren zal. Eigenlijk moet je het beeld voor je hebben van een herder en een koning. De functies zijn in hoge mate gelijk. En waar de herder een stok heeft, waarmee hij de schapen leidt enzovoorts, zo heeft de koning dat ook. Alleen omdat het dan ineens een koninklijk attribuut is. En bovendien van wat kostbaarder maaksel heet het ineens een scepter. Maar het betekent gewoon hetzelfde. Israël is de roede, het volk, de volkstam, het volk, de scepter, kortom zijn erfenis. En zijn naam is Heere der Heerscharen. Dat wil zeggen, die staat de uitdrukking, zei het dus voor mijn beurt. Heere der Heerscharen wil zeggen, hij is de heer van de menigten. Dat wil zeggen, van alle volkeren is het idee. En hij zal zijn koningschap vestigen via Israël. Maar er is maar één God. En daarna krijgen we opnieuw voorzegging der naderende verwoesting. Want dat moet je er anders boven zetten, vanaf vers 17. Raap uw kramerij weg uit het land, gij inwoners der vesting. Onder het woord kramerij wordt verstaan gewoon alle roerende goederen. Iemands bezittingen, dat wat hij mee kan nemen. U weet wel, een kramer is iemand die of op de markt staat, of die, iemand die langs de deuren gaat met zijn handel, met, weet het ook alweer, met garen en band. En, negotie, ja. Maar het heet kramen en kramerij omdat het ambulant is. Marktkooplieden die zijn lid van de bond voor ambulante handel, dat weet u toch, hè? Zo heet dat. Dat wil zeggen handelswaar die men vervoeren kan. Nou, dat is wat het woord hier betekent. Iemands bezitting gewoon. Het roerende goed, dat wat je mee kan nemen. Pak je spullen maar in, staat er eigenlijk, hè? Je spullen. Pak je spullen maar in, uit het land. Want het idee is gewoon, men zou verhuizen. Je gaat het land uitjagen. Nou, dus, u denkt dat is krasse taal, maar er staat dat de Heer ze zal wegslingeren uit het land. Dat is het volgende vers. Want, zo zegt de Heer, en want wil zeggen, hier komt de verklaring. Ik zal de inwoners des lands op ditmaal, bij deze gelegenheid, wegslingeren. En zal ze benauwen opdat zij het vinden. Dat kom ik zo op terug. Want eerst nog vers 17. Pak je spullen maar in, is het idee. Gij inwoners der vesting, vertalers moesten ook wat. Maar matsoor, want dat is het woord dat hier gebruikt wordt, betekent eigenlijk dat wat begrensd is dan wel omsingeld wordt, ingesloten wordt. En daar gaat het natuurlijk over. Het land zou omsingeld worden. Dat men het vertaalt met vesting, dat komt gewoon omdat een vesting inderdaad een ingesloten gebied is, beschermd door een muur eromheen. Alleen, een vesting wordt gewoonlijk niet bedreigd door zijn eigen muren, maar het kan wel bedreigd worden door wat er omheen zich bevindt, hè? Een belegering. En daar gaat het natuurlijk over. Matsor. Het is verwant aan Mitzrayim, Egypte. En dat komt omdat Egypte vanuit Israël gezien de grens is. Hè? Daar houdt het land op. Het land is van Egypte of de rivier van Egypte tot aan de Eufraat. Zo steken die dingen in elkaar. Raap uw kramerij weg uit dit land, gij inwoners van dit bedreigde land. Dit land wordt omsingeld zal worden en er zal niemand aan ontkomen. Want, zo zegt de Heer, zie, ik zal de inwoners des lands op ditmaal wegslingeren. Dat hoef ik verder niet uit te leggen, dat gaat met zo'n slinger. Zoals David dat deed tegen Goliath, maar de Heer zal Israël uit het land slingeren. Met kracht wegwerpen, heet zoiets. En ik zal ze benauwen. Dat wil zeggen, in gevaar brengen. Opdat zij het vinden. Sommige vertalingen hebben erbij staan opdat zij het zo vinden, of al zo vinden. De gedachte is hier dat zij zullen beleven wat God hier zegt. Ze willen Jeremia niet geloven, dat komen we later nog wel tegen. Ze willen naar hem niet horen, maar het idee is, ze zullen het aan den lijve vinden. Alleen noemen wij het dan ondervinden. Maar dat begrip is het, hè? Zij zullen het beleven. Waarna verzen komen die, waarvan we ons dan afvragen, wie is het die deze woorden uitspreekt? Van wie zijn die woorden? Dat is moeilijk. Het zou van Jeremia zelf kunnen zijn. Het kan ook zijn woorden, kunnen ook zijn woorden die in de mond gelegd worden van Juda, van het volk. Zo van, die woorden zouden ze moeten uitspreken. Maar de inhoud van de woorden is uiteindelijk voor ons toch duidelijk genoeg, lijkt mij tenminste. Er staat, o wee mij over mijn breuk, in de zin van verbreking. Mijn plaag is smartelijk. En ik had gezegd, of gedacht, dit is immers een krankheid die ik wel dragen zal. In de zin van, er gaat mij iets overkomen, maar ik kan er wel tegen. Dat is inderdaad wat op een of andere wijze de Joden zeiden. We hebben dat ook al gelezen. Ze zeggen, nee, maar er komt wel vrede. En dan zegt de profeet, nee, er komt geen vrede. Enzovoort. Ze zeggen, nou, we kunnen ze wel aan, die Assyriërs. Of die Babyloniërs die eraan komen. We hebben in het verleden de Assyriërs weggekregen. En nu komen die Babyloniërs en dat zal ook wel weer lukken. We overleven het wel. Maar zo zou het niet gaan, hè. En dus staat er, mijn tent is verstoord. In de zin van mijn woonplaats. Het is beeldspraak, je moet er niet uit afleiden dat ze in tenten woonden, de Israëlieten. Want het was helemaal niet zo, hè. Maar het is een bekende beeldspraak. Ook in Jesaja vinden we diezelfde beeldspraak. Mijn tent is verstoord. Het idee is gewoon eigenlijk dat waar men ook woont, het is nooit meer dan een tent, het is altijd maar tijdelijk. En dat is hier het hele punt. Het is tijdelijk. Ze zullen eruit geworpen worden. Mijn tent is verstoord en al mijn zelen, de tentouwen, scheerlijnen. Mijn zelen zijn verscheurd. Mijn kinderen zijn van mij uitgegaan en zij zijn er niet. Er is niemand meer die mijn tent uitspant en mijn gordijnen, maar dat zijn de zeilen van de tent, zeg maar, hè, en mijn gordijnen opricht. Want de herders zijn onvernuftig. Dat woord, dat komt nog eens voor, hè, onvernuftig. Het is een synoniem voor dom. En wij zeggen dan dom, dom, dom. En hier is dat onvernuftig, onvernuftig, onvernuftig. De herders, dat zijn de lijstlieden van het volk, zijn onvernuftig geworden en hebben de Heeren niet gezocht of gediend. Daarom hebben zij niet verstandiglijk en dus onvernuftig gehandeld. En hun ganse weide, dat is in de praktijk een hele land, een hele volk, is of wordt verstrooid. We hebben nogal wat profetieën trouwens over de ontrouwe herders van Israël. En de kudde die verstrooid wordt. Zie, er komt de stem des geruchts en een groot beven uit het land van het noorden. Een groot geluid. Dat zijn die legers die eraan komen, hè? Er komt de stem des geruchts en een groot beven uit het land van het noorden, dat men de steden van Juda zal stellen tot een verwoesting. Dat is inclusief Jeruzalem deze keer. Een woning der draken. Ik denk dat nieuwere vertalingen dat woord niet meer hebben, draken. Er zal wel jakhalzen staan. Want tanim, voor ze, dat tanim, dat kunnen, dat kan slaan op grote wezens in de zee. Zo wordt het in de Bijbel gebruikt. Zeemonster. Maar het wordt ook gewoon gebruikt voor jakhalzen. Aaseters namelijk. En dat is hier op zijn plek dus. Hè? Aaseters. Implicerend. Voor zover er wat overblijft. In die steden zijn het lijken. Komt in andere profetieën voor. Ook later in Jeremia 50 en 51 wordt de verwoesting van Babel beschreven. En daar wordt ook gezegd, het is een woonplaats der draken. Jakhalzen, aaseters. Ik weet, o Heere, dat bij de mens zijn weg niet is. Nog een keer. Het is niet bij een man die wandelt dat hij zijn gang richtte. Zo'n uitspraak, uitspraken van die strekking kun je tegenkomen bij de prediker. En in de spreuken uiteraard. En in Job, woorden van die strekking. Het idee is, de mens die kan wel zijn eigen wegen uitstippelen. En over die wegen hebben wij het al gehad, hè. Een mens kan wel zijn eigen wegen uitstippelen, maar dat wil niet zeggen dat hij ze ook gaan kan. Een mens verbeeldt zich van alles, maar uiteindelijk heeft God het laatste woord. Dat is wat er staat, hè. Of waar het om gaat. Het is niet bij een mens, een sterveling, ish, enos, een mens, een sterveling, die wandelt dat hij zijn gang richtte, want God zelf heeft uiteindelijk het laatste woord. Ik beweer niet dat God het leven van de mens inricht of richt, maar ik beweer dat de mens het probeert in te richten, maar als God het niet wil of anders wil, dan gebeurt het gewoon niet. Zo werken die dingen. Jacobus wijdt er een flink stuk aan. Over de hoogmoed van de mens die zegt, kom aan, laten wij dit en dat gaan doen en handel drijven en daar en daarheen gaan. En dan zegt Jacobus, oh, wat een hoogmoed van de mens. Je weet niet eens of je morgen nog leeft. Dat verbeeld je eigenlijk wel. En dat is wat Jeremia zegt, het volk, de mens, kan wel zijn eigen plannen maken, ook het volk als zodanig, maar de Heer heeft hier het laatste woord. En de Heer zegt gewoon, ik ga er een eind aan maken. En Jeruzalem en alle steden van Juda zullen verwoest worden. En er zal niemand in het land overblijven. Dat was eerder gebeurd met het huis Israëls. Er was niemand van over. Dat staat gewoon zwart op wit in de Bijbel. Hè? Er wordt van alles anders tegenwoordig geleerd rondom. Maar het is onzin. Er staat, er was niemand meer over dan alleen de stammen van Juda en Benjamin. En nu in Jeremia gaat het erom dat ook van de stammen van Juda en Benjamin niemand zou overblijven. En toen er toch nog wat overbleef, maar dan ben ik heel wat hoofdstukken verder, zegt de Heer, nee, niemand zal ontkomen. Toen zeiden ze, nou, dan vertrekken we toch naar Egypte. Toen zei de Heer, ook daar zal ik je krijgen. En inderdaad, de Babyloniërs zijn vanuit Jeruzalem doorgetrokken naar Egypte en hebben Egypte aan zich onderworpen. Er zou niemand van overblijven, zei de Heer. Goed. Vers 24. Kastijd mij, heren, doch met mate. Kijk, uit deze woorden concludeert men dan dat het niet Jeremia is die hier spreekt, maar het Joodse volk. Maar ja, zo spraken ze niet. Dan wordt het dus, zo zouden ze moeten spreken. En dat kan ook. Maar we hebben er niet echt een probleem mee, totdat we die vraag stellen, wie is er nou eigenlijk aan het woord? Maar het hoeft niet, je inhoud van de woorden is duidelijk genoeg. Kastijd mij, heren, doch met mate, niet in uw toorn, opdat gij mij niet teniet maakt. Dat is het gebed om een overblijfsel uit Juda. En dat zou er ook zijn, en ook daar hebben we bij stilgestaan, elke keer als de Heer zegt, en ik maak er een eind aan, komt er altijd wel een uitspraak, doch ik zal geen voleinding maken of iets dergelijks, maar die kwamen we, zoals gezegd, al eerder tegen. Al moet gezegd worden dat van dit Juda, van dit volk, in de praktijk niks overgebleven is dan alleen Jeremia en zijn overblijfsel, die bij hem waren. Dat lezen we later, vele hoofdstukken verder. En aan de andere kant, ja, Juda is in ballingschap weggevoerd en daar niet uitgestorven. Want Juda heeft nog een toekomst, had nog een toekomst. Een deel ervan namelijk in Judea en Galilea in de dagen van de Heer Jezus, om zo te zeggen. En daarna kwam opnieuw zo'n oordeel over Judea. Toen is het ook met de grond gelijk gemaakt. Je kunt het rustig zo zeggen, dat is wat gebeurd is. Alleen, het volk is nog steeds niet uitgeroeid, dat zal ook niet gebeuren. Dus het teken van Kain dat hen achtervolgt. Ze worden wel vervolgd, altijd met de dood bedreigd, maar niemand zal hen als volk althans kunnen doden. Want God heeft nog een toekomst voor het volk en hij zal zijn beloften waarmaken. En daar wijst het op. Goed, stort uw grimmigheid uit over de heidenen die u niet kennen en over de geslachten die uw naam niet aanroepen. Nou ja, dat zal de Heer ook doen en zo eindigt hoofdstuk 10 zoals hoofdstuk 9 eindigde. Namelijk in het laatste vers van hoofdstuk 9 over Egypte en over Juda en over Edom en over de kinderen Ammons en over Moab en over allen die aan de hoeken afgekort zijn en andere rare kapsels dragen die in de woestijn wonen, want al de heidenen hebben de voorhuid enzovoorts. De Heer zal niet alleen een oordeel brengen over Israël of alleen over Juda, maar inderdaad over alle volkeren. Maar dat is pas in zijn wederkomst. Zie? Wanneer er ook definitief een overblijfsel zal zijn. Dan ook zal de Heer wraak doen, zoals dat heet, over die volkeren die in de loop van de geschiedenis Israël bedreigd en uitgebuit en vervolgd hebben. Ze zullen geoordeeld worden, want zij hebben Jacob opgegeten, niet alleen Juda, maar Israël en Juda, ze hebben Jacob opgegeten. Ja, zij hebben hem opgegeten en hem verteerd en zijn woning verwoest. Israël heeft heel wat te lijden gehad van die heidense volkeren, maar die volkeren zullen geoordeeld worden. Bovendien, zij hebben aan Israël hun goden geleverd. Of naar Israël hun goden geëxporteerd. Het waren heidense invloeden die als kanker gewerkt hebben in het bestaan van Israël. Ik kan het rustig zo zeggen, want in het Nieuwe Testament staat dat onder gelovigen en zelfs doorgelovigen allerlei vreemde, heet dat, vreemde leringen zullen ingevoerd worden. En er staat hun woord zal voorteten gelijk de kanker. Hetgeen gewoon betekent dat uiteindelijk het christendom als zodanig er absoluut aan te gronden zal gaan. Men zou ook dit soort uitspraken in de schrift niet onderschatten. Hier staat dat woord niet, maar ik weet ook niet wat het Hebreeuwse woord daarvoor is. We kennen alleen het Griekse, maar hier heet het: ze hebben Jacob opgegeten, ze hebben hem opgegeten twee keer, ja, ze hebben hem verteerd. Nou, het lijkt me dat dat ongeveer hetzelfde is als het zal voorteten gelijk de kanker. En dat is wat afwijking en afwijzing van het woord van God altijd doet. Ik blijf beweren, als je verzet tegen bepaalde Bijbelse waarheid, raak je absoluut je hele Bijbel kwijt. Sommigen raken compleet de Heer kwijt. Wanneer dat gekomen is en waar het begin van is, dat weet ik niet. Maar ik ken er nogal wat zo. Vroeger waren ze gelovig en tegenwoordig gaan ze vloeken door het leven. Nee, dat was vroeger een oude leven. Hoe zijn ze het kwijtgeraakt? En dan krijg je de theoretische vraag, waren ze dan ooit wel wedergeboren? En dan zeggen ze, ja, dat weet ik ook niet. Maar er staat ook in de Bijbel dat als je bepaalde dingen niet wil en afwijkt van het woord van God, dan staat er gewoon, dan is Christus u niet nut, dan zijt gij van de genade vervallen. Of die mensen voor altijd verloren zijn, weet ik ook niet. Dat kan ik niet zeggen, weet ik niet. Maar wat ik wel weet, dat ze in de praktijk, dat er in de praktijk niks christelijks meer aan te vinden is. Dat ze geen erfenis hebben in het koninkrijk, dat lijkt me duidelijk. Maar het is link. En dat is wat dat woord doet. En het is dom. Onvernuftig was het woord uit dit hoofdstuk. En onverstandig. En het andere woord was ijdelheid. We zijn gewaarschuwd. Het is een eenvoudige waarheid. Maar men moet er zich wel aan onderwerpen. Je kunt niet zeggen van, oh, de Heer een beetje en dat een beetje en dat een beetje. Het komt niet goed. Je geeft je leven weg. En naarmate wij andere dingen volgen dan de Heer, raken wij daarmee ook ons leven kwijt. Dat is het voorbeeld van Israël. Wij zullen de Heer danken voor deze avond. Wij willen u dankzeggen, Vader in de hemel, voor de rijkdom die we in u gevonden hebben. Dat we u kennen als die God die waarheid is. En die die waarheid en het licht ook hebt nedergezonden. Een waarheid waarover, maar vooral waarvoor, wij ons ook vanavond mogen buigen. We danken u dat wij voorbeeld mogen nemen aan de geschiedenis en in elk geval aan deze Bijbelse geschiedenis van uw volk Israël. Dat we mogen zien hoe het afloopt als wij u loslaten en andere goden nawandelen of zelfs eigen goden of idealen of idolen ontwikkelen. We danken u dat we in alle eenvoudigheid mogen luisteren naar uw woord en daarmee naar uw gedachten en uw weg, opdat uw gedachten en uw weg onze gedachten en onze weg zouden zijn. We danken u daarom dat u ons onderwijst in uw woord. Het maakt ons weliswaar tot vreemdelingen binnen deze duistere wereld, maar aan de andere kant, het brengt ons in het licht en in de vrijheid waarin we mogen staan en wandelen. Daarom vragen we u, Vader, wees u ons nabij. Met uw kracht en met uw genade, op grond van uw beloften en om Christus wil. Amen.